Dit is Logistiek Met. In deze podcast gaat Martijn Graat op zoek naar de laatste innovaties en ontwikkelingen in de logistieke sector. Hij praat met experts over hoe ze de logistieke industrie veranderen en hoe deze innovaties ons leven kunnen verbeteren. Of je nu werkt in de logistiek of gewoon geïnteresseerd bent in hoe producten van A naar B komen, deze podcast is voor jou.
Dit is Logistiek met Stan de Kaluwe. Stan is clustercoördinator Urban Logistics bij de gemeente Utrecht. We praten over de huidige ontwikkelingen in stadslogistiek en welke uitdagingen dit met zich meebrengt. Stan vertelt over logistieke initiatieven in verschillende steden, maar vooral wat de gemeente Utrecht doet om de stad leefbaarder en duurzamer te maken. En natuurlijk ook logistiek efficiënter. Stan, dit is de eerste keer dat ik dit ga zeggen in deze podcast, maar welkom terug.
Ja, dank je. Ik voel me vereerd dat ik hier weer terug mocht komen.
Ja, je was te gast in de eerste aflevering, toen over Hyperloop. Hele futuristische, innovatieve, nieuwe technologie. En nu zit je hier in een complete andere hoedanigheid, maar daar gaan we zo meteen op terugkomen. Want de eerste vraag van de podcast is nog steeds dezelfde vraag. En dat is, wat heb jij met logistiek?
Ja, logistiek is wel een rode draad geweest in alles wat ik heb gedaan na mijn studie. Dus ik heb in Utrecht gestudeerd economische geografie met als specialisatie logistiek. Ik vond toch altijd wel het hele proces van hoe dat georganiseerd is, die supply chain, hoe goederen vervoerd worden, heel interessant. Dat heb ik toen in de praktijk mogen brengen bij Buck Consultants als adviseur rondom locatiekeuze en logistiek. Vervolgens heb ik 5 jaar bij Nederland Distributieland gewerkt. Dat is een promotievereniging voor de logistiek in het buitenland. Toen ben ik overgestapt naar Hyperloop, Hard Hyperloop. Daar heb ik 2 jaar gewerkt. Onder andere het logistieke systeem, dus het vervoeren van goederen per Hyperloop, daar uitgedacht en in de markt gezet. Sinds een jaar werk ik bij de gemeente Utrecht, dus inderdaad een heel andere plek, maar nog steeds rondom logistiek, maar dit keer stadslogistiek.
Ja, een stuk geconcentreerder, want die Hyperloop die zullen we in de stad niet zien. Dat is meer tussen de steden. En zodra mensen dan of vracht uit die Hyperloop komt, dan komen we in jouw domein.
Dan wordt het fijnmaziger en dan komt het eigenlijk op de plek waar het de meeste interactie heeft met de rest van de samenleving in de stad. En dat vind ik heel interessant, want zeker een Hyperloop is echt een gesloten systeem. Het zit in buizen en je kan het onder de grond stoppen of in de lucht. Maar in de stad heb je veel fijnmazige distributie van goederen. Maar ook van mensen en van alle andere functies. En het gaat allemaal dwars door elkaar. En dat levert nogal wat wrijving op. En dat is wel leuk om daarmee bezig te zijn, om dat in goede banen te leiden.
Ja, ik denk dat als je de gemiddelde bewoner van een stad vraagt, die zou het liefst alle logistiek onder de grond. Dat lijkt ze dan wel een goed idee.
Ja, het liefst zien ze het allemaal niet. Nee. Maar tegelijkertijd willen ze wel elke dag hun pakjes. Ze willen spullen in de supermarkt en noem maar op, dat geldt voor bedrijven ook. Ja, logistiek en goederen zijn in die zin cruciaal voor de stad. Alle partijen hebben het nodig. Het is eigenlijk de bloedsomloop. Hè? Dus de rode bloedlichaampjes in ons lichaam transporteren de zuurstof die nodig zijn voor het functioneren van organen. Nou, dat is stadslogistiek eigenlijk ook. Maar dan zijn de rode bloedlichaampjes zijn vrachtwagens, bestelbussen en vrachtfietsen.
Ja, nee, ja, absoluut. Als we nou eens kijken naar wat er... laten we eens breed beginnen. Wat gebeurt er nou in de wereld als jij kijkt naar stadslogistiek? Veel thema's zullen dezelfde zijn, maar zijn er ook verschillen?
Ja, zeker. Ik denk dat het heel erg te maken heeft met hoe belangrijk een land of een stad het vindt om een prettig leefbare stad te maken met menselijke maat.
Ja.
Je hebt veel grote steden die bijvoorbeeld rondom de auto zijn gebouwd en die dat ook als centraal vervoersmiddel zien.
Ja.
Ja, daar vindt de logistiek ook zo plaats met vrachtwagens, bestelbussen en... Ja, dat is niet per se, wat mij betreft, tenminste de menselijke maat.
Ja, dan zwaaien we naar Amerika.
Bijvoorbeeld, ja. In Amerika is het heel erg uitgestrekt, genoeg ruimte, et cetera. Dus daar hoef je ook minder te organiseren.
Ja.
Maar je ziet bijvoorbeeld ook in hele drukke steden zoals Tokio of in Hongkong of in Barcelona. Daar zijn ze echt wel aan het kijken van hoe kunnen we nou het wegvervoer omlaag brengen. Zowel voor personen als voor logistiek. Parijs ook bijvoorbeeld. In Parijs kijken ze naar logistieke hotels. Dus dat zijn eigenlijk grote vastgoedprojecten.
Ja.
Waarbij de logistiek ondergronds wordt samengebracht. De aanvoer bijvoorbeeld per trein gebeurt.
Mm-hmm.
En dat het allemaal uit het zicht is. Nou, dat soort ontwikkelingen zie je in veel steden. Die kampen met een ruimtegebrek. En vooral hun buitenruimte willen gebruiken voor groen, voor lopen, voor fietsen. Dat er iets anders verzonnen moet worden voor die logistiek. Want de goederen moeten er natuurlijk nog steeds wel naartoe. En je hebt daarin absoluut koplopers, maar je hebt ook heel veel steden die er niet mee bezig zijn en die logistiek meer als een soort sluitpost zien.
Ja.
En denken van, hey, onze stad staat, maar de spullen die moeten ook nog ergens geladen en gelost worden. Dat is het hele spectrum vind je wat dat betreft, zelfs in Europa al.
En wat zijn in jouw optiek koplopers als je kijkt naar stadslogistiek? Ja, behalve de gemeente Utrecht natuurlijk, waar jij zelf zit.
Ja, ik denk dat de Nederlandse steden het sowieso wel goed doen. Überhaupt op het gebied van mobiliteit. Mm-hmm. Hoe we daarover nadenken en hoeveel tijd en moeite we erin steken om het prettig leefbare steden te maken. Maar bijvoorbeeld ook een stad als Barcelona. Wellicht ken je de superblocks concepten.
Mm-hmm.
Dus het is een wat dat betreft een Amerikaanse layout van een grid.
Ja, heel vierkant, hè?
Ja, heel vierkant. En ze zijn nu blokken aan het samenvoegen. Het wegverkeer eruit aan het halen, waardoor je heel veel groene ruimte krijgt. Maar de vraag is dan, hoe krijg je die goederen naar die winkels die midden in die blokken liggen?
Ja.
Dus daar zijn ze in Barcelona heel goed mee bezig. Bijvoorbeeld met boekbare laadlosplekken. Maar ook een stad als Tokio en Singapore, waar ze wat steviger de grip pakken.
Ja.
Dus bijvoorbeeld met heffingen. In Londen ook, daar heb je ook een congestieheffing. Daar proberen ze eigenlijk door beperkingen op te leggen die logistieke goede banen te leiden. Ja, in Nederland kijken we eigenlijk een beetje naar beide. En in veel Europese steden kijken ze enerzijds naar hoe kunnen we de uitstoot verminderen? Dus dan kijken ze vooral naar de uitstoot van de logistieke voertuigen. En dus verplichtingen opleggen wat betreft de aandrijving. Dus mm-hmm. meer zero-emissie. Aan de andere kant betekent dat ook dat je dat moet faciliteren. Zowel qua laadinfrastructuur, maar ook wellicht andere vormen van vervoer.
Ja.
En dat zie je eigenlijk binnen de Europese Unie, waar meer dan 100 steden zich hebben gecommitteerd aan klimaatneutraal in 2030.
Mm-hmm.
Die zijn er eigenlijk allemaal wel mee bezig. Sommigen die gieten dat in een algemeen mobiliteitsbeleid. En anderen hebben heel specifiek rondom logistiek en goederenvervoer een plan. En die komen er steeds meer. Ze noemen dat een Sustainable Urban Logistics Plan.
Mm-hmm.
En dat wordt ook echt wel door de Europese Unie wordt dat gemotiveerd. Werkt er nou aan? Want je hebt een specifiek plan nodig voor je stadslogistiek.
En is het nou zo dat in Nederland de meeste steden wel op die juiste manier bezig zijn? Of zijn er steden die er uitspringen? Die de logistiek serieuzer nemen dan anderen?
Ja, sowieso de grotere steden zijn er wel serieus mee bezig. Dus de G4. Die overleggen ook met elkaar over wat doe jij en kunnen we van elkaar leren. We proberen ook dingen samen op te pakken, want ja, je moet ook niet zelf als stad het wiel helemaal opnieuw gaan uitvinden natuurlijk. Daarnaast is er sinds anderhalf jaar ongeveer een samenwerking dat heet DMI, de Dutch Mobility Innovations.
Mm-hmm.
Daar zitten best wel wat steden samen in om gezamenlijk problemen op te lossen. Met de markt, dus daar zitten heel veel private partijen bij die slimme oplossingen hebben, die in consortia aan specifieke uitdagingen werken. Dus daar werken we heel veel samen. En je ziet dat, zeker op het gebied van logistiek, dat het in heel veel steden wel op de agenda staat. En dat komt enerzijds omdat de zero-emissiezone voor stadslogistiek eraan komt in 2025.
Ja.
Dus dat is wel een haakje, zeg maar, waardoor steden daar echt over na gaan denken van, oké, dat is wellicht stap 1, maar wat gaan we daarna doen? Anderzijds omdat het volume van vracht de steden in ook nog steeds groeit.
Ja.
Terwijl in steden willen we ook meer mensen huisvesten. Dus eigenlijk elke stad wil inbreiden. Dus die wil meer woningen toevoegen in de stad. Maar dat betekent ook meer logistieke bewegingen.
Ja.
Terwijl de meeste steden al vastlopen.
Ja.
Dus hoe organiseer je dat? Eigenlijk wordt daar overal over gesproken.
Ja, we zitten hier in de studio in Rotterdam. Dus ja, dan is mijn vraag natuurlijk, wat doet de stad Rotterdam waarvan jij zegt, kijk, daar zijn ze mooi bezig?
Ja, waar ik een beetje jaloers naar kijk, is hun publiek-private samenwerkingsplatform. Mm-hmm. Dus dat heet Logistiek 010.
Ja.
En dat ken je. Dat draait al een tijdje en is heel groot. Dus waar wij mee worstelen is, hoe bereiken we nou iedereen die met bestelauto's en vrachtauto's in de stad rijdt? Mm-hmm. Wij kunnen dat in Utrecht niet. Dat is ongrijpbaar. Maar hier in Rotterdam is daar echt een mooie platform voor georganiseerd. Het zijn grote events. Ja, daar kunnen we in Utrecht alleen maar van dromen. Daarnaast zijn bij grote bouwprojecten, zoals op Katendrecht, wordt heel goed nagedacht over hoe kunnen we nou die bouwlogistiek eigenlijk al helemaal voor in het proces goed organiseren. Grote bouwprojecten leveren heel veel beweging op.
Ja.
Als je dat bundelt, dan kan je daarmee heel goed de overlast die ermee samen gaat afvangen.
Ja.
Dus dat gaat heel erg goed. En ze zijn hier heel goed bezig met digital twins, met modelleren van verkeersstromen, waar wij in Utrecht eigenlijk nog niet zo ver mee zijn en waar we ook wel van kunnen leren.
En dan de gemeente Utrecht, want dat is waar, ja, dat is waar jij je specialisme uitvoert. Wat doet de gemeente Utrecht op het gebied van stadsdistributie en stadslogistiek?
We zijn al geruime tijd wel bezig met het nadenken over hoe het slimmer kan. Omdat we best wel wat uitdagingen hebben in Utrecht. Mm-hmm. We hebben een historische binnenstad.
Ja.
Die eigenlijk is gegroeid rondom een hele grote binnenhaven. Dus de oude loop van de Rijn, dat is nu de oude gracht. Mm-hmm. Daar is eigenlijk een hele lange binnenhaven langs ontstaan. Dat zijn de werfkelders en de werven die je nu nog ziet, maar die nu gebruikt worden om lekker te borrelen en te dineren.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon één hele grote binnenhaven die vroeger die functie had. Echter, die functie is eruit gegaan.
Ja.
En het is een heel gezellig gebied, maar het is totaal niet geschikt voor logistiek. Want al die werfkelders zijn niet gebouwd om het gewicht van voertuigen te dragen. Nee. Dus het draaggewicht van een werfkelder is berekend op paard en wagen.
Ja, en die werfkelders die zitten onder de straten.
Onderweg, ja.
Ja, waardoor dus in heel veel straten bepaalde vrachtwagens dus gewoon niet kunnen komen.
Nee, klopt. Op heel veel plekken hebben we aslastbeperkingen van 2 ton. Nou, een grote, goed gevulde bestelwagen gaat er al overheen.
Ja.
Dus dat moet op een andere manier, moeten daar de goederen worden gebracht.
Zit je dan niet met elektrisch vervoer ook snel aan zo'n max? Want ik hoorde laatst dat een van de punten voor bijvoorbeeld elektrische busjes is, dat die dingen zijn zo snel, zo zwaar, dat je een groot rijbewijs nodig hebt om in een busje te kunnen rijden.
Klopt, dan is het al snel het gewicht van een kleine vrachtwagen. Die zijn te zwaar voor het wervengebied. Dus dat is iets wat we goed moeten communiceren. Ja. Kleinere bestelauto's kunnen er wel overheen, maar de grootste variant bestelauto's niet. En dat zie je ook terug in de cijfers. In het centrumgebied, de huidige milieuzone van Utrecht, is ongeveer 90% van het vrachtverkeer zijn bestelauto's en 10% maar vrachtwagens. Dus eigenlijk veel kleiner al dan in veel andere steden. En ook wel iets waar andere steden graag naartoe zouden willen.
Ja.
Want dat is over het algemeen ook veiliger. Als je kleinere voertuigen hebt, geeft ook minder overlast.
Ja.
Dus dat is een vrij unieke Utrechtse situatie. We hebben ook al 25 jaar een bierboot en een afvalboot varen.
Ja.
Dus de bierboot die brengt bier uiteraard, maar ook andere dranken. Mm-hmm. En die haalt ook weer emballage op. En die levert eigenlijk de restaurants en de cafés aan de oude gracht. En de ecoboot die haalt het afval op via het water. Dus dat is goed, maar dat willen we meer. En we willen meer van het water gebruik maken. En dus de oude functie van die hele enorme binnenhaven die het ooit was, deels weer terugbrengen.
Ja, ja je zei dat in het voorgesprek en dat vond ik wel leuk. Dat ik had er nooit over nagedacht dat Utrecht dus eigenlijk ook een havenstad is.
Ja, mensen realiseren zich dat niet
of
zo.
Was, moeten we dan zeggen.
Was inderdaad, maar eigenlijk zie je dagelijks toch wel weer de vrachtboten weer door de gracht gaan. En dat zien wij als een van de alternatieven voor zwaar vrachtverkeer de binnenstad in, is dus dat water gebruiken, ook voor bouwprojecten. Want veel bouwprojecten zijn toch wel aan of in de buurt van bevaarbaar water.
Ja, en zijn die schepen, zijn die ook zero emissie?
Die zijn elektrisch inderdaad. Soms met een backup motor voor de range. Ja. Maar in principe zijn ze elektrisch. Ja. Ja.
Mooi.
Ja, en waar we ook in Utrecht mee bezig zijn, is nadenken over hoe kun je nou inbreiden. Hè? Wat ik eerder ook zei, veel steden willen groeien binnen de bestaande grenzen van de stad.
Ja, dat is een woord wat ik nog niet eerder had gehoord. Want je hebt natuurlijk uitbreiden en ja. Je hebt inbreiden.
Maar ja, dus, ja. Dus, ja, we hebben bijvoorbeeld een hele strook vlakbij het station, een Merwede Kanaalzone. Daar komt een nieuwe woonwijk.
Ja.
Ongeveer 6000 woningen, 10.000 inwoners of meer. En toen daarover nagedacht werd, was eigenlijk direct de realisatie van, ja, dat gaat zoveel extra verkeersbeweging opleveren.
Ja.
Dat kan die stad helemaal niet aan. Dus toen is ook gezegd, dat kan, maar dan moet het wel een autoluwe wijk worden. Dus er moeten mensen komen te wonen die gebruik maken van deelvervoer, van openbaar vervoer, van de fiets, die niet allemaal een eigen auto hebben. Sommigen wel, maar het autogebruik in dat gebied moet omlaag. Nou, dat kan je realiseren door de wijk autoluw te maken.
Ja.
Maar dat heeft enorme implicaties voor je logistiek. Want die mensen hebben ook allemaal hun pakketjes en hun keuken en de ramenwasser die moeten komen.
Ja, boodschappen.
Inderdaad. Dus dat is een hele leuke uitdaging voor ons team.
Ja.
Om na te denken van hoe gaan we dat dan organiseren? Dus wij denken na over hubs aan de rand. Een mobiliteitsbedrijf die dat coördineert. Goederen komen daar aan en die worden dan met kleine elektrische voertuigen door het gebied gebracht. Pakketkluizen worden gebruikt. Het is eigenlijk een heel innovatieve manier van kijken hoe ga je die last mile nou organiseren op een menselijke maat. Wat je nu ziet is dat veel last mile wordt met bestelbussen gedaan.
Mm-hmm.
Die zijn gemaakt om op de snelweg te rijden. Dus die zijn vaak wat groter en zwaarder dan strikt noodzakelijk in de stad. Dus die nemen ook best wel relatief veel ruimte in.
Ja.
Het kan ook met kleinere voertuigen die niet geschikt zijn voor de snelweg. Maar dan heb je wel overslaglocaties nodig in de stad. Nou, dat kan via stadslogistieke hubs. We hebben white label hubs in Utrecht waar dat bijvoorbeeld kan. Maar dat kan ook in een wijk zelf, waarbij je in een soort parkeergarage, ze noemen het een mobiliteitshub, maar dat is eigenlijk een parkeergarage met wat extra functies. Kan je deelmobiliteit kwijt, je kan de afval kwijt, maar je kan er ook de logistiek ontkoppelen. Dus daar kan een groot voertuig met goederen komen en die kunnen dan fijnmazig door de buurt worden verspreid, te voet, met een trekkertje, met een bakfiets. En zo proberen we die autoluwe wijken toch van hun noodzakelijke spulletjes.
Want ook gewoon dingen als loodgieters en timmermannen. En die hebben ook bussen vol met spullen en gereedschap. Ja. En die zullen dan toch ook elektrisch moeten gaan rijden. Of er moet er toch een manier zijn om de spullen over te laden. En op in een soort tijdelijke vervoersmiddelen de stad in te gaan. Om daar de klus uit te voeren.
Klopt. En dat is nog wel een heel lastige noot om te kraken. Want die hebben toch vaak veel spullen bij zich.
Ja.
Sommigen die hebben een hele kantoor bij wijze van spreken. Hun werkplaats zit in de auto. Ja. Maar er zijn ook wel weer innovatieve bedrijven die daar slim mee bezig zijn. Onderweg hierheen kwam ik trouwens langs, dat was hierachter, zag ik een voertuig van Van Dorp. Die hebben die switch gemaakt. Die zijn van bestelbussen gegaan naar licht elektrische voertuigen.
Ja.
Voor hun service logistiek.
Ja.
Maar dat vraagt ook wel wat van een monteur. Wil hij dat? Vindt hij dat leuk? Het trekt misschien ook wel juist nieuwe mensen aan die het prettig vinden om op een vrachtfiets te zitten.
Ja.
En niet de hele dag in de file te staan.
Nou, je zal in het begin, de eerste paar keer dat je dat doet, zul je natuurlijk altijd zien dat precies die ene schroevendraaier nog in de bus ligt.
Ja, klopt.
Hoe minder je kan meenemen, hoe beter voorbereid je eigenlijk op pad moet.
Ja, dus hoe zo'n systeem werkt, dat gaat nog wel even duren om dat helemaal goed, dat het goed functioneert te krijgen. We kijken in Utrecht bijvoorbeeld ook naar microhubs. Dat zijn dan plekken in de stad waar mm-hmm. je producten kan stallen, waar je elektrische voertuigen kan opladen. Dus daar kan dan ook een privaat bedrijf bijvoorbeeld zijn materieel tijdelijk kwijt. En dat kan dan bijvoorbeeld 's nachts of op het moment dat het rustig is in de stad, kan het allemaal aangevuld worden. Dus voor een klus morgen, wat heb je nodig? Nou, dat ligt daar in de kluis. Daar staat je fiets. En je hoeft geen parkeerkosten te betalen, waar ook natuurlijk een hoop over geklaagd wordt door clusters in de binnenstad.
Ja, ja.
En je hebt niet te maken met die ZE-zone.
Nou is dat bundelen wat je eerder al noemde, dat is denk ik überhaupt in de logistiek liggen daar gigantische mogelijkheden. Want ik geloof dat, 60% van de vrachtwagens, 60% van de ruimte in vrachtwagens is leeg. Maar die bundeling is ook juist de grootste uitdaging. Bedrijven Soms mogen ze niet samenwerken, maar vaak willen ze niet samenwerken. Dus hoe ga je bedrijven dan zover krijgen om in plaats van dat 8 verschillende vrachtwagens op een plein iets staan af te leveren, dat er gewoon eentje komt? Want over het algemeen zijn het kleine hoeveelheden. Dus in theorie kan het met 1 vrachtwagen.
Ja, dat is een hele lastige. Want inderdaad, veel bedrijven die denken niet zo, of die vinden het lastig om data te delen. Die denken in oudere patronen. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk doorbreken. Wat wij proberen te doen is privileges geven aan bedrijven die bundelen voor derden.
Juist.
Dus een white label hub, dus een partij mm-hmm. die goederen ontvangt. Iedereen kan daar zijn goederen aanleveren. En zij brengen dat zelf, zero emissie, de stad in. Of een derde partij, bijvoorbeeld de fietscourier doet dat. Die kunnen van ons een speciale ontheffing krijgen. Dat is een stadsdistributiecentrum ontheffing.
Ja.
En daarmee kunnen zij bijvoorbeeld sommige busbanen gebruiken. Dus zij kunnen sneller de stad in.
Ja.
En ze mogen tijdens de venstertijden, dus buiten de venstertijden, mogen zij de binnenstad in. Met dat soort lichte voertuigen.
Ja.
Dus zo willen we privileges bieden aan degene die aantoonbaar bundelen voor derden. Tegelijkertijd willen we als gemeente ook andere initiatieven steunen of initiëren die voor een specifieke sector goederen willen gaan bundelen. Nou, mm-hmm. We hebben onlangs onderzoek gedaan, laat los onderzoek met waarnemers op straat. En daaruit blijkt eigenlijk dat ongeveer de helft op onze centrale pleinen, ongeveer de helft van de laat los bewegingen zijn horeca gerelateerd.
Okay,
ja. Dat is heel veel. Nou, dat is niet gek, want er zit heel veel horeca op de vierkante kilometer.
Ja.
En een gemiddeld restaurant heeft 15 tot 20 leveranciers.
Ja.
En die komen niet met volle bussen. Die komen een doosje, een kratje, een paar kratjes afleveren. Ja. En dat zijn dus heel veel bewegingen, is in principe niet heel efficiënt, maar wel begrijpelijk waarom het zo gebeurt. Want de leverancier die wil zijn kwaliteit, die wil goede service leveren. En dat is dus ook, er is heel veel winst te behalen, maar het is ook heel lastig om dat te veranderen.
Ja.
Wij willen dat graag als gemeente faciliteren dat daar meer gebundeld wordt. En daarvoor zijn we nu aan het kijken of we samen met die ondernemers naar een model kunnen waarin het voor de ontvanger niet meer kost. Dat is natuurlijk wel belangrijk in logistiek.
Ja, zeker.
maar dat het serviceniveau drastisch omhoog gaat. Want hoe mooi is het als jij nog maar 1 keer per dag de deur open hoeft te doen.
Ja.
En al je goederen worden geleverd. Nu doe je 16 keer de deur open. Dus daar is voor een ontvanger best wel wat te winnen. Voor een leverancier ook. Want als die voor zijn 3 drops niet meer de stad in hoeft. En alleen maar naar een hub hoeft te rijden. Is natuurlijk ook goud waard. Maar het moet wel georganiseerd en geïnitieerd worden. En daar willen we de komende jaren graag aan werken. Voor de horeca, maar ook voor andere sectoren. Als het ook nog eens over het water kan, helemaal mooi. Nou, dat zal vooral aan de Oude Gracht en de directe omgeving kunnen. Voor de centrale pleinen kijken we wel meer naar bundeling via vrachtvoertuigen. Dus zo proberen we dat. Afdwingen is heel moeilijk. En dat willen we ook niet. Want we willen niet te veel ingrijpen in de private markt. Maar we willen het wel faciliteren, stimuleren. En daar de tools voor bieden wat we als gemeente eventueel kunnen.
Dus dat is een van de uitdagingen. Hè, dat je niet kan opleggen. Maar dat zijn al hele mooie regelingen om te motiveren. Wat zijn andere uitdagingen?
Een uitdaging is je kan moeilijk de stadslogistiek sturen. Dat heeft te maken met het feit dat het om heel veel partijen gaat.
Ja,
en ze gebruiken allemaal verschillende systemen.
Ja.
En ze hebben allemaal een eigen planning, systeem, TMS. Hoe kan je nou zorgen dat de juiste informatie op de juiste plek terechtkomt? We denken na over slimme logistiek. Ja, smart mobility is een beetje een gevleugeld woord. Maar mm-hmm. hoe wij dat vertalen is dat wij de juiste informatie verschaffen via een digitale bereikbaarheidskaart.
Ja.
Dat is een kaart, daar kan een vervoerder gewoon zijn kenteken invoeren. En dan kan hij zien waar hij wel en niet kan komen en waar je eventueel ontheffing voor nodig hebt.
Dat scheelt al.
Die informatie kan door die systemen ook eruit gehaald worden en geïmplementeerd worden in hun routeadvies. We werken ook aan een meer intelligente vorm van toegang. Dus wie heeft waar toegang toe op welk moment, gekoppeld met beschikbaarheid van een laat-losplek. Dus we willen graag inzichtelijk maken waar is op dit moment plek. kan dat geallocueerd worden aan iemand. Die krijgt er een signaaltje van. Jij kan daar laden en lossen. Je krijgt direct toegang tot het gebied. Dat is waar, eigenlijk waar we naartoe willen. Om het wat efficiënter te maken. Want je hebt nu best wel wat zoekverkeer. Een laadlosplek is bezet. Wat doet een vervoerder? Gaat iets verderop staan of rijdt een rondje? Het zijn allemaal inefficiënte bewegingen. Waar je denk ik als stad een goede rol in kan spelen. Door die data en informatie inzichtelijk te maken en te koppelen met de bestaande systemen die er zijn.
Ja, zeker. Want vervoerders kunnen dan een ander adres eerst doen. Omdat ze weten dat ze daar meteen terecht kunnen. Omdat een laadlosplek nog bezet is. Ja,
ja, precies. Dus
dat lijkt me een van de punten waar technologie een mooie nieuwe rol kan gaan spelen. Er is natuurlijk steeds meer data, het wordt steeds meer gedeeld. En de systemen zijn tegenwoordig zo snel en slim dat ze daar ook makkelijk mee om kunnen gaan. Als ik je nou eens vraag om de toekomst in te kijken. Wat staat ons dan te wachten op het gebied van stadslogistiek? Dus welke ontwikkelingen zie jij waarvan je zegt, kijk, dat is technologie, daar kunnen we wat mee? Of wat zijn projecten waarvan je zegt, daar gaan we mee aan de slag?
Ja, ik denk, het is een beetje een droombeeld misschien, maar een concept wat mij wel aanspreekt is het fysieke internet, physical internet.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een systeem waarbij de hele logistieke infrastructuur wordt gedeeld.
Mm-hmm.
En een pakket of een pallet zijn eigen weg kan vinden, de optimale weg,
ja.
Door dat netwerk heen. En gebruik maakt van verschillende overslagpunten en voor de verschillende delen van de reis gebruik maakt van het optimale vervoersmiddel.
Ja.
Zoals ik net al zei, hè, in de stad zie je eigenlijk heel veel voertuigen die voor de snelweg zijn gemaakt. Nou, de enige manier om dat op te lossen is door overslagpunten te hebben aan de rand van de stad, waarbij het wordt overgeslagen op een klein licht voertuig, fit for purpose, ja, voor de binnenstad. Nou, dat kan ook in het geval van Utrecht een boot zijn. Het kan misschien zelfs ooit een drone zijn, wanneer het heel tijdkritisch is. Maar het kan, ja, ik zie het wel voor me dat multimodaliteit is denk ik voor de lange afstand algemeen goed, hè? Zeker in Nederland. Er gaat heel veel met binnenvaart en heel veel met rail. In de binnenstad zie je dat eigenlijk nog niet.
Nee.
Een voertuig komt van de snelweg, rijdt naar zijn eindadres en rijdt weer terug. Dus daar hoop ik in de toekomst een grote stap te zien. En daar zou dan ook autonoom transport een rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld op het water, autonoom varen, ja, zou goed kunnen. Wellicht op hè, heel langzame snelheid, dat kan, hè. Dus voetgangersnelheid in de binnenstad kan je ook goederen vervoeren.
Ja.
En dat zou misschien zelfs autonoom kunnen. Dus ja, daar zie ik wel mogelijkheden. Verder denk ik dat het een mooi streven is om de bereikbaarheid van de stad van goederen te verbeteren. Terwijl de overlast, en overlast kan van alles zijn, geluid, trillingen, uitstoot, eigenlijk tot een minimum wordt teruggebracht. En daar zijn we nog lang niet, dus dat is nog een lange weg te gaan. En hoe we daar precies komen, ja, dat weet ik niet.
Nou, ik,
opties genoeg.
Ja, nou, absoluut. Ik ga het volgen. Stan, ontzettend bedankt dat je hier meer wilde vertellen over stadslogistiek in het algemeen. Maar vooral ook wat de gemeente Utrecht daarin doet. En ontzettend leuk dat je er weer was.
Graag gedaan, bedankt.
Deze aflevering is mogelijk gemaakt door de gemeente Utrecht. Bedrijven en de gemeente werken samen aan duurzaam vervoer van goederen. Met zo min mogelijk schadelijke stoffen, geluid en trillingen. Zo wil de gemeente slimmer vervoer van, naar en door de stad mogelijk maken. Dit doen ze onder andere via het logistiek platform Utrecht. Een samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Ze werken samen aan het duurzamer en sterker maken van logistiek binnen de regio Utrecht. Kijk voor meer informatie op logistiekplatformutrecht.nl of op utrecht.nl.